Dit is de Positief Motiveren podcast. Met een seizoen dat gaat over motiveren met de fase van gedragsverandering. Mijn naam is Marielle Tromp. Ik ben de host van deze podcast en trainer in motiveren. In deze aflevering word ik geïnterviewd. Ik heb Eileen Havenaar gevraagd om met mij in gesprek te gaan over mijn ervaringen met de fase van gedragsverandering.
Mijn eerste vraag aan jou, Marielle, is: hoe kwam jij in aanraking met de fase van gedragsverandering?
Nou, dat is al echt heel lang geleden. Ik heb bewegingswetenschappen gestudeerd. Dat is heb ik van 2000 tot 2003 gedaan, heel lang geleden. En toen ben ik zeker in aanraking gekomen met deze fase. Maar ik herinner het me eigenlijk niet. Ik herinner me niet dat ik daar echt iets in toegepast heb of iets dergelijks. Maar ik heb ze wel gewoon in mijn lesstof gehad. Dus al heel wat jaren geleden.
Ja, alleen raakte het je toen nog niet zo, waardoor je ook echt daarmee aan de slag ging. En wat was dan het moment of was er een ervaring die je had waarop het wel voor jou heel actueel werd?
Ja, het was eigenlijk op het moment dat ik gevraagd werd om andere mensen te trainen in motiveren. En ik merkte toen dat ik wel heel veel tools en methodes en dingen had die je kon inzetten, maar niet echt een goede kapstok van wat zet je nou op welk moment in of in welke volgorde zet je het nou in. En afhankelijk van in welke discipline je keek of welke methode je keek, werd dat steeds weer anders uitgelegd. Dus eigenlijk vooral om het goed over te kunnen brengen, had ik zelf behoefte aan een hele duidelijke kapstok. En toen dacht ik opeens, maar dit is gewoon heel fijn. Want dit geeft een heel fijn stapsgewijs, helpt het mensen om te motiveren.
Ja, en als ik het goed begrijp, kun je dus ook, omdat je met die fase werkt, ook juist die tools, de daadwerkelijk inzetten van technieken, heel mooi aan die fase ook echt koppelen, zodat je eigenlijk wat beter weet wat je aan het doen bent. Kan ik het zo omschrijven?
Ja, zeker. En ook beter kan kiezen wat je eruit pakt. Want ik vergelijk het wel eens met een bak Lego blokjes. Je kan, ik heb echt wel een hele grote bak aan blokjes met tools en technieken. Alleen als ik dat zomaar aan iemand geef, of zelfs aan mezelf geef, wat haal je er dan uit? Wat pak je daar dan uit die hele grote bak? En dankzij die fase van gedragsverandering wordt het in ieder geval geordend naar wat kleinere bakjes, waardoor je weet van, maar als dit er aan de hand is, dan kan ik daar het beste iets uithalen. En als dat aan de hand is, kan ik het daar uithalen.
Je vertelde al dat je trainingen bent gaan geven op het gebied van motiveren. Sinds wanneer geef je die trainingen?
Eerst steeds kleine stukjes, maar sinds ongeveer 2011 ook gewoon veel, geef ik veel trainingen.
En heb je sinds het begin dus ook de fase van gedragsverandering in die trainingen toegepast?
Ja, zeker. En toen merkte ik ook wel, want de fase van gedragsverandering, dat vraagt wel eventjes dat je er echt in verdiept. Dus in trainingen die meerdere middagen of meerdere dagen waren, heb ik het altijd vastgehouden, die fase van gedragsverandering. Maar ik werd ook veel voor workshops gevraagd en eigenlijk vond ik het daar te ingewikkeld. Daar mensen gaan dan heel erg kijken naar de woorden en naar de fase. Maar het is lastig om er dan de volgende dag gelijk mee aan de slag te gaan. Dus ik gebruik het veel in wat langere of meerdaagse trainingen. En in hele korte praktische workshops verwijs ik er wel altijd naar, maar heb ik een eenvoudiger model ontwikkeld.
En als we dan even kijken naar de dus meerdaagse, wat diepgaandere trainingen, waarin je dus echt met die fase van gedragsverandering leert omgaan. Wat voor type cursisten heb je daar meestal in?
Dat is ook in de loop der jaren heel erg veranderd. Want in het begin, in de eerste jaren, ging dat veel om mensen die zelf hun cliënten willen motiveren. Dus begeleiders binnen de woonzorg bijvoorbeeld. Fysiotherapeuten in de eerste lijn. Allemaal mensen die handvatten wilden om cliënten nog beter te motiveren. Of patiënten, of klanten, of bewoners, net afhankelijk van hun doelgroep. En daarna kwam eigenlijk al vrij snel na een paar jaar de vraag van, ik kom in een nieuwe rol, kom in een nieuwe functie, ik moet nu mijn collega's gaan motiveren. Kan ik dan ook bij jou komen? Dat vond ik ontzettend leuk om te doen en om erover na te denken. Maar ik kon me ook heel goed in die positie verplaatsen. Dus vanaf toen kwamen er ook veel meer mensen die in een een nieuwe coach in de rol kwamen. Soms omdat ze dat wilden en soms omdat het gewoon moest van hun organisatie.
Ja, en met wat voor vraag? Wat is er een algemene vraag waar men mee binnenkomt? Of zijn er een aantal type vragen?
Ja, eigenlijk verschillend. Soms komen mensen echt vanuit een gevoel van... ja, ik heb gewoon een probleem, want ik zie overal weerstand en ik weet niet wat ik ermee moet. En daarnaast heb ik ook heel veel mensen die gewoon veel interesse hebben in het thema motivatie, gedragsverandering. En die beseffen van als ik daar nog een klein beetje beter in word, al zou ik maar 5% beter worden in motiveren, wat zou dat dan wel niet betekenen voor mijn resultaten van een behandeling of van mijn project of van mijn inzet? Dus eigenlijk beide. Mensen die echt vastlopen en mensen die denken van ja, maar ik wil het gewoon nog iets beter kunnen of nog veel beter.
Ja, maar eigenlijk ook mensen die allemaal het resultaat willen verhogen of verbeteren bij degene met wie ze werken.
Ja,
ja,
ja. Ja, ja, want er komen wel vooral zorgprofessionals bij mij. Mensen die werkzaam zijn in de zorg en ook wel deels in welzijn, gemeente. Maar de zorg is toch wel de hoofdmoot van de mensen die komt.
Als mensen met de fase van gedragsverandering aan de slag gaan, is die cliënt ook onderdeel van die aanpak? Ja, even heel praktisch gezegd, vertel je het ook tegen die cliënt dat je hem in een bepaalde fase ziet?
Dat is afhankelijk van weer wie het is. In veel gevallen niet. In veel gevallen gaan mensen, zeg maar mijn klanten, dus de zorgprofessional, die gaan dit inzetten zonder dat hun patiënt of bewoner of cliënt daar echt iets van merkt. Maar er zijn bepaalde gevallen waarin het juist wel gebruikt wordt. En dat is vooral in de projecten of situaties waarin zij hun cliënten ook weer inzicht willen geven. Dus bijvoorbeeld een leefstijlcoach die graag weer haar cliënt wil leren hoe het nou precies zit met die leefstijl en hoe je dat kan veranderen. Dan komt ook bijvoorbeeld de fasewijze die ik heb ontwikkeld ook wel vaak gewoon op tafel. Uiteindelijk wil je de cliënt ook weer zijn eigen coach laten zijn. Dus in die gevallen wel. Dus het hangt heel erg van het doel af.
Ja, ik kan me voorstellen dat het voor iemand die wil veranderen ook wat perspectief biedt.
Ja, het helpt echt heel erg om te begrijpen hoe dit werkt, ook voor jezelf.
Ja, je noemde net even al de fasewijzer. Wat is dat voor, is dat een hulpmiddel?
Ja, dat is een soort waaier eigenlijk, waar per fase is uitgewerkt van hoe herken je die fase. En als je die fase, er staan een aantal kenmerken. En vervolgens zie je dan op de volgende bladzijde, zeg maar, in de waaier, zie je van, als je nou weet in welke fase iemand zit, wat heb je dan te doen in die fase? Wat kan je inzetten en wat kan je proberen? Dus het is echt een visueel hulpmiddel wat je in je tas of op je bureau kan hebben.
Kun je die ook los gebruiken of hoort dat bij een training?
Nee, in het begin wel. Toen ik deze training gaf, jaren geleden, toen... Toen hadden we nog een hele dikke cursusmap. Dat is nu eigenlijk niet meer, maar toen kwam er nog een hele map met theorie bij. En op een gegeven moment dachten we, dat is wel heel veel. Zo'n hele map vol theorie. Laten we daarnaast ook een heel klein boekje maken. Gewoon zelf geprint en gesneden en een ringetje erdoor. En toen werkte ik met collega's en toen hebben we dat de fasewijze gedoopt, gewoon vooropgezet fasewijze. En toen was het grappige dat we dan soms een half jaar na de training of een jaar na de training, dan mailden mensen van, heb je nog zo'n handig boekje voor me? Want die map, dat geloof ik wel, maar dat boekje, dat wil ik er gewoon weer bij, maar ik ben hem kwijt of mijn collega wil hem ook. En toen dacht ik, dat is wel heel interessant. Misschien moeten we daar wat mee. En toen zijn we echt een fasewijzer gaan vormgeven. Ook echt met mooie plaatjes en leuke kleurtjes. En dat is dit jaar dus al 10 jaar geleden. En vorig jaar toen waren ze op, zoals het ook gewoon gaat. En of toen was al de derde druk was op hoor. Maar toen dacht ik van nu is het ook tijd om het gewoon weer echt even te updaten. En qua taal weer naar deze tijd te halen. En qua plaatjes en qua kleuren. Dus vorig jaar heb ik hem helemaal geüpdate en opnieuw uitgebracht. Dus dat is wel, ik vind dat zelf heel leuk dat het zoveel ingezet wordt. Zoveel gebruikt wordt.
Ja, en het is echt een doorvertaling van de theorie van Prochaska en Di Clemente.
Ja.
Want daar komt eigenlijk die...
Ja, ja, daar komen de termen vandaan. Klopt, ja. En ik die termen... Kijk, Prochaska en Di Clemente gebruiken behalve Engelse termen ook vrij wetenschappelijke termen. In het Nederlands dan pre-contemplatie, contemplatie, preparatie. Ja, ik weet niet, maar dat doet bij mij niet gelijk, zet bij mij niet gelijk iets aan. Dus ik ben heel blij dat we niet alleen een vertaling naar het Nederlands hebben gemaakt, maar ook naar gewoon toegankelijke termen en toegankelijke taal. En daarom is het ook zo dat inderdaad gewoon los de fasewijzer, ook als je niet een uitgebreide training wil volgen, dat kan echt al heel veel handvatten geven. Omdat je al, heel vaak hebben mensen dan een aantal kwartjes die vallen, dat ze denken van, oh, maar daarom werkt het niet. Of daarom moet ik daarmee stoppen. Dus het is geen vervanging voor een training, maar het is wel echt, nou eigenlijk net als alles, hè. Soms kan je een boek lezen waar je al best wel inzicht uithaalt. En als je er echt mee wil leren werken, dan zal je wel een training volgen. Maar ook uit dat boek kan je soms al veel halen.
Ja, ja, zeker. Als we even kijken naar de fase van gedragsverandering als denkmodel, zoals jij hem inzet, om mensen op positieve wijze te motiveren. Daar zijn heel veel, we hadden het er net ook wel over, die bak met Lego blokjes. Daar zijn heel veel tools en technieken voor. Hoe verhoudt zich deze aanpak tot al die andere tools en technieken?
Ja, nou, ik denk dat in Nederland en binnen de zorg op dit moment er een paar dingen zijn die de meeste mensen wel kennen. Bijvoorbeeld motiverende gespreksvoering. Motiverende gespreksvoering is eigenlijk een... Ja, die term, dat is ook een soort methode, motiverende gespreksvoering. Het wordt trouwens in de praktijk veel meer mee bedoeld dan alleen maar die methode. Andere methode is oplossingsgericht coachen. Hoe het voor mij zich ertoe verhoudt, is dat dit denkmodel biedt ook een kapstok voor weer elementen uit die technieken. Dus in de eerste fase zet je vaak wat technieken en tools en methodes uit motiverende gespreksvoering. En op een gegeven moment vanaf de derde fase kan je weer dingen en elementen inzetten vanuit oplossingsgericht coachen. Dus het is echt een, ja, ook hierin, ik haal werkende elementen en vaak ook hele praktische elementen uit al die andere technieken en die hang ik in deze kapstok. En ik heb ook wel regelmatig trouwens mensen die bijvoorbeeld een training motiverende gespreksvoering al hebben gevolgd en die dan bij mij komen voor een training in de fase van gedragsverandering. En dat geven zij ook aan, van het biedt gewoon net weer een andere invalshoek. Ja, ik zit nu heel erg dus te gebaren, maar dat ziet niemand in een podcast. Maar ja, ik kom toch weer terug op die kapstok van dat er gewoon elementen zijn uit al die methoden die in een bepaalde fase aan een bepaald haakje kan hangen. En dat is ook, het botst niet met elkaar. Het is niet of fase van gedragsverandering, of motiverende gespreksvoering, of oplossingsgericht coachen. Maar het is zo dat fase van gedragsverandering kan de kapstok bieden om die andere dingen aan op te hangen. Zodat je weet, wat zet ik nou eigenlijk op welk moment in.
Ja, dat maakt het eigenlijk misschien nog wat logischer en je bent nog beter uitgerust om al deze mooie technieken ook in te zetten.
Ja, voor mij werkt dat heel goed. Ik vind dat heel fijn om zulke kapstokken te hebben. En dus gelukkig, de meeste mensen in mijn trainingen zeggen ook van ja, dat werkt gewoon omdat je dan weet wat je eruit pakt in de dagelijkse praktijk.
De dagelijkse praktijk is een mooie brug naar mijn volgende vraag. Want wat ik me afvraag is, hoe ziet het toepassen van de fase van gedragsverandering er echt in de praktijk uit? Gaat dat in een bepaalde gespreksvorm? Of hoe pas je als persoon dit nu toe bij je cliënt, je patiënt, je bewoner of je collega?
Ja, nee, het is niet per se een gespreksvorm. Het is echt, ook hier echt een denkmodel. Dus ik nodig ook altijd mensen uit om eerst gewoon eens na te denken over, er hoeft een cliënt of bewoner helemaal niet bij te zijn, maar om na te denken van, als je het hebt over deze verandering of dit doel, in welke fase denk jij dan dat die persoon zit? En als die persoon in die fase zit, wat staat jou dan te doen? En dat is niet altijd een gesprek voeren. Dat kan ook iets heel anders zijn. Dus het is niet iets, het kan wel. Je kan het ook in gesprekken goed gebruiken, maar je hebt niet op dat moment altijd je klant of je cliënt of je patiënt daarvoor nodig om het in te zetten. Het helpt je echt om te denken, en wat ga ik nu doen? En wat is nu mijn volgende stap?
En je helpt dus een klant, cliënt, bewoner van de ene fase naar de volgende fase. Je slaat geen fases over. We gaan door de hele fase van gedragsverandering spiraal heen. Kun je een concreet voorbeeld noemen van iemand die van, ik noem nou maar wat, fase 2 naar fase 3 gebracht, geholpen, ondersteund, gemotiveerd wordt?
Ja, nou, dat is eigenlijk wel een grappige vraag. Want in de trainingen vraag ik ook altijd aan deelnemers om iets voor zichzelf, hè, om hun eigen gedragsverandering te onderzoeken. En dan zeg ik er ook altijd bij, ik ga echt niet van je vragen dat je het gaat doen. Maar neem eens iets mee van jezelf, wat je van jezelf misschien wel zou willen veranderen of waar je over na zit te denken. En alleen al die vraag waar je over na zit te denken, dan komt iemand automatisch eigenlijk met iets wat in die fase 2 is. De fase van overwegen, zal ik wel, zal ik niet, of zou het misschien een goed idee zijn. En wat je dan merkt is in de oefeningen van hun collega's in die training, die gaan dus met die persoon op dat onderwerp oefenen in onder andere het verhelderen van de plussen en de minnen en waarom zou je het willen en wat zou het je opleveren en waarom niet. Dus het doel is oefenen, dat is oprecht het doel. Maar doordat er opeens aandacht is voor het onderwerp en ook ruimte is om erover te denken en over te praten. En ik zeg altijd, omdat het licht daar dan even op staat, in al die andere dingen die mensen ook in hun dagelijks leven hebben. Maar doordat daar dan even het licht op staat en dat mensen net een stapje verder denken dan ze gewoon in hun dagelijks leven doen, gaan mensen gewoon opeens dingen veranderen. Op muziekles, gezonder ontbijten, gaan hardlopen, piano spelen. Nou, even denken wat ik meer heb. Oh, iemand heeft een hele huis opgeruimd. Meer fruit eten zit erbij. Vroeger naar bed. Iemand ging opeens vroeger naar bed. Dus allemaal van dat soort dingen. En echt, daar gaat het niet om. Dat is niet de insteek van de training. Maar het is wel wat steeds weer gebeurt, juist omdat het niet hoeft. Hè? Want in die fase 2 van overwegen is juist die vrijblijvendheid heel belangrijk. Dat je de ruimte voelt om erover na te denken. Zal ik het wel, zal ik het niet? Dus ja, juist in deze fase werkt dat heel goed. En nou, ik durf niet te zeggen iedereen hoor, maar heel veel mensen in mijn trainingen hebben op hun persoonlijke voornemen dus daarna vervolgens een stap gemaakt in een verandering.
Het is natuurlijk hartstikke mooi voor het persoonlijk leven van zo iemand. En tegelijkertijd lijkt het me ook heel krachtig, omdat je dan ook aan de lijve ondervindt wat het sowieso verschuiven van een bepaalde fase naar een volgende fase doet. Ja. En hoe fijn dat ook kan zijn.
Ja, en ook, want zeker mensen in de zorg, die willen graag, heel graag dat een ander verandert, hè? Dat uit positieve intenties. Maar in deze trainingen en oefeningen mag dat niet. Hè? Mag dat niet van mij. Je mag alleen maar het verhelderen en je mag daar niet aan pushen of aan duwen of aan trekken. En dat is nog inzichtelijker, dat mensen dus ervaren van, oh, maar als ik juist alle vrijheid krijg om erover na te denken, juist dan voel ik ruimte om te veranderen. En dat is natuurlijk ja, een soort 180 graden anders dan sommige mensen in hun werk zitten, waarin ze bijna zo'n verandering van mensen willen overnemen. En ik zeg wel eens waar ze bijna iemand zouden willen oppakken en op hun nek zetten en naar de overkant helpen naar de verandering. En nu zien ze opeens en ervaren ze bij zichzelf en zien ze in de groep dat het tegengestelde juist heel erg werkt. Juist niet duwen, juist niet trekken, maar heel erg vragen.
Ja, en ik moet dan ook denken aan, want je noemt 5 fasen van gedragsverandering, maar er zijn er eigenlijk nog 2 meer. Dat is de eindfase waarin alles helemaal voltooid is. Mm-hmm. Maar ook de terugval.
Ja.
En een terugval kan natuurlijk op elk punt gebeuren.
Ja.
Ik heb eigenlijk 2 vragen in 1. En dat is, kun je iets meer vertellen over de fase van terugval? Maar ook, het lijkt me heel krachtig dat als je zelf die verandering, die vrijheid krijgt om die verandering te maken en volgens die fase doorgaat, dat misschien terugval ook minder aan de orde is.
Ja, naar mijn uitgangspunt is dat terugval er gewoon bij hoort. Dus dat elke verandering die je zelf inzet of die iemand anders inzet, dan zal je op een moment te maken hebben met terugval. Want als je teruggevallen bent, dan weet je eigenlijk pas of het succesvol was, je gedragsverandering. Want er komt altijd wel een moment dat het gewoon moeilijk wordt of dat het even niet lukt. Dus voor mij hoort terugval echt gewoon bij de gedragsverandering. En alleen dat al is soms heel helpend. Dat je dan niet gelijk daar allemaal vlaggetjes aan hangt of labels op plakt van het is mislukt. Of ik kan het niet, of het lukt mij niet, of allerlei andere redenen. Maar dat je gewoon beseft, ja, maar dit hoort erbij. Terugval hoort erbij. Dan leer ik hoe ik daarmee omga. Dan leer ik hoe ik dat weer op kan pakken.
Ja, dus eigenlijk, ook als je al kijkt naar die terugval, maar ook als ik een gevoel krijg bij die fase allemaal, zit er een hele positieve, maar ook zelfstandige noot onder.
Ja.
Je doet het zelf, je hebt zelf de kracht en je hebt zelf de vrijheid, maar dus ook de ruimte om terug te vallen en daar niet meteen door te hoeven stoppen.
Nee, klopt. Ja, nee, er zit sowieso, gaat het heel erg uit van, ja, wat ik dan autonome motivatie noem. Wat trouwens niet hetzelfde als intrinsieke motivatie, maar wel autonome motivatie is dat het, ja, uit jezelf, dat je de motivatie uit jezelf of om jezelf heen haalt, zeg maar. En dat je niet iets gaat doen omdat het moet van iemand anders, of dat je gestraft wordt of beloond wordt door iemand anders, maar dat het echt vanuit jezelf komt. Ja.
Ja, je bent zelf aan zet.
Ja, en dat is echt. Ja, en dat is, nou, binnen de zorg op dit moment sluit het ook heel goed aan bij, ja, een denkmodel als positieve gezondheid en zo. Dat is weer een ander onderwerp, maar daar speelt dit. Autonomie en eigen regie speelt daar ook een hele grote rol.
Hoe kun je als behandelaar of coach of agoog zien dat je cliënt, patiënt, bewoner in een terugvalfase zit?
Ja, eigenlijk is dat, zal die persoon dat zelf ook al heel erg aangeven. Van, ik was zo goed bezig, maar het gaat nu toch, het is niet goed gegaan of het is mislukt. Dus vaak is terugval iets wat, waar eigenlijk helemaal geen twijfel over is. Dat is gewoon heel duidelijk. Het is misschien wel wat minder duidelijk in de eerste fase. Dus als je denkt dat iemand in de voorbereidende fase zit, maar iemand gaat toch weer twijfelen. Dus hij gaat weer terug naar de overwegende fase. Dat zijn de fasen waarin je het misschien wat minder goed ziet. Dat iemand eigenlijk nog niet klaar is om te gaan voorbereiden of in actie te komen. Maar als iemand echt al vanaf de actiefase, ja, dan vertelt hij dat zelf wel, dat het teruggeval is. Ja.
Ja, precies.
Ja, en dan is dus vooral de kunst om te kijken, ja, waar naartoe is iemand teruggevallen? Is hij nog wel zo gemotiveerd dat hij het gewoon weer zelf oppakt? Of is er nog wat anders nodig en moet je ook echt weer die overwegingen opnieuw gaan maken? Je merkt, ik heb ervoor gekozen om dit interview in twee delen te knippen. In de volgende aflevering hoor je de tweede helft, waarin ik vertel wat het denken in fase in mijn persoonlijk leven betekent. Ik deel een aantal voorbeelden met je van hoe ik daarnaar kijk als het gaat om mijzelf en mijn kinderen. Fijn dat je luisterde naar deze aflevering. Ik vind het bijzonder dat ik even met je mee mocht vandaag. Wil je reageren? Je vindt mij op LinkedIn en op mariëlletromp.nl vind je al mijn contactgegevens.